Ja, en we zijn op weg naar het winterseizoen. Niet mijn favoriete seizoen, de herfst nog wel, want als kleurenblinde zie ik daar hele mooie kleuren tevoorschijn komen. Maar als we naar het winterseizoen gaan en de dagen worden wat donkerder, heb ik het iets minder naar mijn zin, laten we het zomaar zeggen. Mooie kleuren van de herfst. En juist in dit jaargetijde is het mooi om erop uit te gaan, om die mooie kleuren van Gods schepping te zien. En de mens gaat ook van nature dan in deze donkere tijden weer mooie lichtjes maken. Kaarsjes, lampjes en misschien wordt het dit jaar nog wel iets bombastischer dan dat vorig jaar was. Wat een feit is, is in ieder geval dat heel veel mensen in oktober al begonnen zijn met het verlichten van hun huis door middel van kerstbomen en lichtjes en kaarsjes. En buiten dat gaat de kachel zometeen ook weer aan. Eigenlijk is dat niet iets heel nieuws, maar wat er wel bij komt is dat het sowieso anders is dit jaar. We moeten binnen blijven en vele gelegenheden worden heel erg sober. Juist omdat we elkaar niet zo vrijelijk kunnen ontmoeten. De vraag is, zijn we daar klaar voor? Kunnen we dat aan? En met name in deze tijd komen er een hele hoop gelegenheden voorbij om die donkere dagen door te komen. Van die lichtpuntjes waar je naartoe kunt leven. Of dat nou Sinterklaas is, kerst, carnaval. Die gelegenheden gaan dus anders worden dit jaar. Misschien wel heel saai en wordt het ook wel een gemis. En dat kan het gevoel van ongemak en van leegte nog meer aanwakkeren. En het is daarom ook heel erg belangrijk om juist nu eens te gaan kijken of je daar dus klaar voor bent. Kun je daar een andere invulling aan geven? Niet alleen praktisch, maar vooral ook in je hart. Kun je na een jaar van heel erg veel minder en beperkingen, kun je dan deze test aan? Want ik denk wel echt wel dat het een grote test is. Net zoals heel veel andere vervelende dingen die in je leven gebeuren, is deze hele COVID-situatie met bijbehorende lockdown toch echt een nare ervaring. Een ervaring waarin we beperkt worden in onze vrijheden. Dan hebben we wel die lichtpuntjes nodig waar we naartoe kunnen leven. Een test. Vervelende gebeurtenissen. Er is een lied wat zegt, als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw heerlijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij als een, door een helder licht, door uw helder licht. Dus alles wat er nu om ons heen gebeurt, de zaken die we moeten missen, misschien een stukje depressie, in ieder geval, het wordt heel saai en sober. Kunnen we dat laten belichten door Gods heerlijkheid? Zouden wij de heerlijkheid van God des te meer tot troost en verlichting kunnen zien in deze tijden? Voelen we dat ook zo? En alle mensen, niet alleen christenen overigens, die willen graag die fijne momenten hebben. Die lichtjes in de donkere dagen vieren. En voornamelijk gaat het dan ook om die fijne momenten. De mens is van oudsher al heel erg goed in het creëren van dit soort memorabele momenten door het hele jaar heen. De zogenoemde tradities. De traditie, het woord traditie, komt uit het Latijn en dat is het woord tradere. Een gebruik of een gewoonte die van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven. En het heeft een functie, maar het kent ook een zwakheid. Het is mooi en tegelijkertijd vormt het ook een obstakel. De Heer Jezus die heeft niet zoveel met tradities en die door mensen zijn verzonnen. En daarvan lezen we een voorbeeld uit Markus 7. Ik ga dat samen met u lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Markus 7, vers 1 tot en met 13. En ik druk ook op het knopje, zodat u mee kunt lezen. En bij hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispen zij hem. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten ze niet. En als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij brood met ongewassen handen? Maar toen antwoordde hij hun: terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overleveringen van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. Hij zei tegen hen: u stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan de overleveringen te houden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar u zegt: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: het is korban, dat wil zeggen een gave, wat u van mij had kunnen krijgen, dan is het met hem in orde. En u laat hem niets meer toe voor zijn vader of zijn moeder te doen. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. Nou, laten we heel eerlijk zijn. Het is best fris om eerst de handjes te wassen voordat je gaat eten. En dat is voornamelijk vanuit hygiënisch oogpunt. Ook vanuit schone pannen en potten en bekers te consumeren, dat is eveneens wel aan te raden. Hoewel je dat natuurlijk niet weet als je bij iemand gaat eten. Maar we gaan daar wel vanuit. De Farizeeën maken hier natuurlijk wel een ander punt. Het gaat hun helemaal niet zozeer om de hygiëne van die leerlingen. Ze zijn kritisch over het feit dat de gewoonten uit de overlevering niet worden opgevolgd. Namelijk op een bepaalde manier wassen van je handen. Dat is een bepaalde rituele manier tot de ellebogen toe. En dat is weer zo'n valse uiting, vindt de Heer Jezus. Kijk eens hoe vroom ik ben voordat ik ga eten. Het is een soort schaduwwet waarop de Farizeeën als politieagenten over de mensen kunnen waken. Een regel die hun de macht geeft om zich heilig voor te doen als hoeders van de normen en de waarden op dat moment in die maatschappij. Je zou zeggen: waar bemoei je je mee? Nou, dat doet Jezus ook. Hij zegt tegen de Farizeeën: jullie met je uiterlijke opzichtelijke handelingen en godsdienst, maar binnenin jullie hart zijn jullie ver van mij vandaan. Vandaar dat Jezus ook verder in dit verhaal vertelt dat wat je mond ingaat je niet onrein maakt, maar juist wat er uit je mond komt. Wanneer je in het hart niet de geboden van God bewaart, dan komt daarvoor in de plaats een hele bundel van verkeerde wensen en verlangens. Alsof dit niet genoeg is, want waarschijnlijk kwam de boodschap niet aan, maakt Jezus toch nog maar eens een punt. Om die wond even goed bloot te leggen. Hij verwijst naar nog een gewoonte. Een traditie. En nu moeten we even goed opletten, want ik vond het zelf geen makkelijke materie. Wanneer een vader en een moeder een kind opvoeden en uiteindelijk loslaten, omdat het kind zich gaat ontwikkelen in het leven, dan wordt het best wel spannend. En zeker in de tijd waarover wij nu spreken. Want wordt het kind een man of vrouw van eer en vroomheid? In de tijd van dit verhaal was de eer van de ouders zeer wel afhankelijk van de manier waarop hij als kind gedraagt. De ouders werden daar heel erg op aangekeken. Hun eer staat immers op het spel. En wanneer zij op enige manier beschaamd worden door de acties van hun kind, dan wordt het maatschappelijk gezien ook wel erg moeilijk voor deze oudjes. Oordeel, geroddel, een stapje naar beneden op die maatschappelijke ladder, tot ja, zelfs isolatie en uitstoting. En door wie? Door alles en iedereen om je heen. Aangevoerd door geestelijke leiders. Maar daar komt het. Die Joodse leiders, tot de dag van vandaag, zijn eigenlijk wel meesters in het interpreteren en foefelen wanneer het aankomt op het geschreven woord van God. Ze bedachten een uitweg om die ouders in ere te houden, zichzelf daarmee ook wel te kunnen verrijken. En dat betekende dat het kind korban ging doen. Korban is een Hebreeuws woord, dat komt twee keer voor in de Griekse tekst. En het is een offer wat je brengt, een daadwerkelijk geschenk om te naderen tot God. Het kind deed korban. En het kan om die reden ook voor niets anders bestemd zijn. In dit geval bracht het kind zijn geschenk naar de tempel, alles wat hij had. Het daadwerkelijk een materieel geschenk en in dit geval om dus meer tot God te naderen. Wij komen dit woord ook nog tegen in Matteüs 27. Het woord in het Griekse tekst wordt uitgelegd als doron. Dat woord komen we vaker tegen in de Bijbel. En ook daar betekent dat een geschenk om te naderen. Het wordt ook gebruikt in Efeze, wanneer Paulus zegt: het geloof is u gegeven als een geschenk van God. Ook daar het woordje doron, de vertaling van het Hebreeuwse woord korban. Echt een geschenk om een relatie aan te gaan. Dus, met andere woorden, het kind schonk zijn doron aan de tempel, een daad van berouw en weer toenadering tot God. En daarmee was er een uitweg om de ouders in ere te houden. Dat bepaalde de fariseeën trouwens wel, hè? Maar hiermee ging deze traditie wel echt flink over de scheef. Want het botste keihard met Gods geboden. Jezus vervolgt zijn verhaal: met deze traditie heb je er juist voor gezorgd dat het kind niets meer aan zijn ouders kan geven. Dat hele geschenk was gegeven aan de tempel. Jullie hebben de wet van Mozes opzij gezet en door menselijke en makkelijkere oplossingen vervangen. Maar daarmee gaan jullie dus voorbij aan wat God daadwerkelijk bedoeld heeft met het gebod. Het ontkracht Gods wil. Het is jullie taak om de mensen te leren om uit ontzag voor God en liefde voor elkaar de wet na te leven. Op deze manier, zoals de fariseeën dat doen, verliezen die mensen juist het contact en de relatie met God, waardoor het plan van God en de wil van God niet tot uiting kunnen komen in het leven van de mens. Op deze manier beseffen de mensen niet wat ze doen. Ze doen het niet met hun hart, waarin God zou moeten wonen. De eer van de ouders is niet afhankelijk van hoe jij je als kind gedraagt. Die eer is afhankelijk van het feit dat je erkent dat je ouders bij de genade van God jou op de wereld hebben kunnen zetten en in die zin een speciale plek hebben. En zeker bij God. Waardoor je op voorhand al met je hart anders in het leven zal staan. In het Bijbelboek Spreuken lezen we heel veel over dit soort materie. De eer van de ouders, maar ook de wijsheid die je kunt krijgen. Lees maar eens in Spreuken 23, een beetje op het einde. Die eer van de ouders is ook niet afhankelijk en beperkt tot het vieren van de tradities Vaderdag en Moederdag, waarbij de aandacht beperkt wordt tot 1 à 2 dagen in het jaar en ook niet tot de feestdagen, Kerst, Pasen, Pinksteren, Sinterklaas of verjaardagen. En hoe het allemaal verlopen mag zijn in de relatie met je ouders. Ouders hebben nou eenmaal die bepaalde plek op de ladder. Ze hebben aandacht nodig van ons. Ze hebben onze zorg nodig. Ze hebben ook onze vergeving nodig. Ze hebben onze verzorging nodig op latere leeftijd. en in Gods naam onze wekelijkse telefoontjes en contactmomenten het hele jaar door. Ik wil dit toch niet het onderwerp maken van waar we het over hebben. Het eer uw vader en uw moeder. Waar ik de parallel wil leggen is juist als het gaat om tradities versus het geloofsleven of de geloofsbeleving. Ik heb het hier speciaal ook niet over religie. Als de Heer Jezus tegen de Farizeeën zegt, gaan mensen eerst eens leren wie God is door zijn wetten goed door te lezen in plaats van je eigen belang te voeden en je onkunde en je gebrek aan kennis en inzicht te verbergen. Jullie beroep je steeds maar op tradities, omdat je de moeite niet neemt om God te willen leren kennen en te willen weten wat hij van je vraagt. Hoe hij jou kan gebruiken om met jou tot zijn doel te komen. Vrome tradities die de uiterlijke schijn voeden dat je weet wat God verlangt van ons. Die tradities die je nodig hebt om je te helpen herinneren aan bepaalde gebeurtenissen of geboden, omdat je het anders vergeet. Leeft het dan in je hart? De Heer zegt dan ook, je eert mij met je lippen, maar je hart is verre van mij. Ik wil dat je in je hart ook de kerstgedachte hebt midden in een hete zomer. En Pasen zou het iedere dag voor je moeten zijn. Zo ook hemelvaart en de dankdag voor gewas en arbeid. Want de kerstgedachte dat het licht kwam in de wereld mag niet alleen schijnen in de donkere dagen, maar juist ook in de zomer, waar het eerder een schaduw lijkt te zijn. In de huidige maatschappij die vele tradities kent, zijn die tradities op dit moment ook nog belangrijker dan ooit. Tradities verbinden mensen als een volk, als een groep. Het brengt eendracht, het geeft eenheid en eendracht. En het doet ons even ontsnappen aan de dagelijkse zorgen en zet ons stil en geeft ons bezinning. Tradities zijn echt mooi, begrijp me niet verkeerd. We kunnen tradities even onder de loep nemen. Wat zijn nou de sterke kanten, wat zijn de zwakke kanten, wat zijn kansen en wat zijn bedreigingen als het gaat om tradities? Weet wel dat naast wat ik zei, dat tradities mooi zijn, dat het eendracht geeft en eenheid, er ook obstakels zijn. En het kan zelfs een drempel zijn voor groei en vooruitgang, ook in je christelijke leven. Tradities kunnen weinig flexibel zijn in het dulden van kritiek. Kijk bij tradities ook uit voor schijnveiligheid en schijnheiligheid zelfs. En voor oppervlakkigheid. Een traditie kan vaak maar op één manier worden uitgelegd. Een drogreden noemen we dat. We deden het altijd al zo. Onze voorouders hebben het altijd al zo gedaan. Als het om Sinterklaas gaat, hebben we de drogreden gehoord. Alle kindertjes hebben er heel veel plezier van. Dus wat kan er verkeerd zijn aan dat feest? Er zijn nog veel meer drogredenen die aan te voeren zijn voor verschillende tradities. Maar wanneer wij buiten die kader stappen van de traditie, zijn we toch echt aangewezen op wat er in ons hart leeft. 365 dagen per jaar. Nog iets over traditie. Een kans. Traditie geeft ons de mogelijkheid tot bezinning. Je staat ergens bij stil. Het is een herdenkingspunt of een herkenningspunt. En het voorziet in de kans om het de komende tijd eens heel anders aan te pakken. Of het nou echt een traditie is, weet ik niet. Maar je hoort natuurlijk vaak op 31 december, 1 januari stop ik met roken. Of met drinken. Of met mevrouw, ik weet het niet. Goede voornemens, dat is ook een traditie. En daarmee kom ik op het punt van de bedreigingen van een traditie. Het punt dat tradities ten opzichte van Gods woord veel meer bedreigd zijn en kunnen worden. In de huidige deugdtijd worden veel tradities onderworpen aan een diepgaande bestaansrechtcontrole. Zoals het Sinterklaasfeest of het stierenvechten. Of wordt een traditie ingehaald door het modernisme, Denk maar eens aan de taal waarin oude kerstliedjes geschreven staan. En carnaval is gaaf. En hoewel onderdeel van de traditie het vasten is, is dat alleen nog maar iets wat slechts de oudere generatie doet. Nieuwe generatie belicht het meer het feestonderdeel. Maar misschien lijkt een geheel of gedeeltelijke lockdown nog wel het meeste roet in het eten te gooien, als we het heel actueel bekijken. Dus geen vuurwerk, geen grote kerstdiners. Voor ieder van ons die veel moeite heeft met het moeten missen van die leuke tradities dit jaar, om wat voor reden dan ook, zet Jezus Christus ons stil bij zijn aanvaring met de Farizeeën, zoals we dat gelezen hebben. Niet zo straf als hij de Farizeeën tot de orde riep, maar minstens zo belangrijk is die vraag ook aan ons. Kun jij het heel even zonder die traditie dit jaar? En misschien ook volgend jaar, wie weet. Kun je het omwille van de naaste even naast je neerleggen? Sinterklaas cadeaus, dure kerstdiners, vuurwerkpakketten van honderden euro's. Ja, je spaart dus ook een hele hoop centjes uit. Waarmee je je naaste misschien wel op een onverwacht moment in Jezus' naam kunt zegenen. En dat klinkt voor je eigen belang wellicht niet zo aantrekkelijk. Maar God heeft beloofd dat het goed zal zijn voor je. En dat lezen we in Matteüs. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Niet zo opzichtig met tradities en vroomheid, maar doe het stil. Maak zelf eens een nieuwe traditie, maar dan één die niet gebouwd is op drogredenen, maar één waarvan je duidelijk in je hart weet, op basis van Gods woord wat in jou leeft, waarom je dat doet. Dan is de schaduw en de drempel naar Gods wil toch echt wel verdwenen. Laten we omwille van hem die traditie niet op de voorgrond laten treden. Natuurlijk mag traditie er zijn. Het is mooi, het is gezellig, het brengt ook wel die eenheid en die samenhang. Maar laat het niet belangrijker zijn in je leven dan het woord van God. Ja, tradities zijn dus mensenwerk en hebben wel degelijk waarde, zeker maatschappelijke waarde. Maar ze conflicteren nogal eens met Gods woord en Gods bedoeling voor jou. Paulus doet een parakaleootje, noem ik dat, een dringend verzoek en een uitnodiging die goed is voor je. En hij doet dat in Romeinen 12, vers 1 en 2. Misschien zul je deze twee versen nu in dit licht iets beter tot je kunnen nemen. In Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Niet de traditie. Maar dit is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dat zijn mooie punten die God ons belooft wanneer we echt luisteren naar wat hij van ons verlangt. Niet omdat het een dag op de kalender is waar we gehoor aan geven, maar omdat God spreekt in de kalender van je hart. Broeders en zusters, volgend jaar zie ik er toch echt wel, samen met u naar uit om weer lekker die tradities te gaan vieren. Maar misschien is de test wie ik daar ooit mee geëerd heb de laatste jaren en dit jaar wie ik er mee eer. En wie ik er volgend jaar mee zal eren. Dat is eigenlijk die test als het gaat om tradities. En ik zal u wat vertellen. Misschien valt kerst bij mij volgend jaar lekker in de maand maart of in juli. Ik wens u van harte God zegen.